In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen met elkaar Psalm 123. De eerste en tweede vers. Ik hef tot u in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En het tweede vers. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 23, 1 en 2. Ons luisteren naar de heilige wet des Heren. Wij zingen na de voorlezing Psalm 119, het eerste vers, welzalig zijn de oprechten van gemoed. die ongeveinsd des Heer werd betrachten, die hebt spoor der Godsvrucht wandelen doet, welzane die bedagen en benachten Gods wil verpijnst en hem als het hoogste goed van harte zoekt, met ingespannen krachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, en die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult die voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dan zal ik met u lezen een gedeelte uit Gods woord. En wel uit het boek der Psalmen lezen wij Psalm 34. Psalm 34. Een psalm David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem weg joch dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te aller tijd. Zijn lof zal gedurig in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. Zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, je hem als een waterstroom aangelopen en hun aanzichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem met al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degenen die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, wel gelukzalig de man die op hem trouwt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Komt, gij kinderen, hoor naar mij, ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zet oren tot hun geroep. Het aanzicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om gedachten van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere al hoort en redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij, de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die allen redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden. En die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijn knechten. En allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Mij is verzocht om vanmorgen aan de jeugdzondag te denken. De jeugdzondag, u weet wel, dat is dan een zondag die eens per jaar afgezonderd wordt om in prediking en gebed ook de jeugd te gedenken. Vorige week was deze bepaalde jeugdzondag. Wij waren er toen niet. Mij is verzocht er vanmorgen aan te denken. Wij willen dat gaande doen en we willen ons bezinnen op een woordenschrift dat van betekenis is. En voor de jeugd. En voor de vaders, voor de moeders en voor de ouders. Ik wil dat nu bepalen bij een woord dat de juiste gerichtheid geeft voor het leven van onze kinderen, voor het leven van ons al te samen. Wij spreken vandaag wel over de horizontale vlakken van het leven en de verticale vlakken van het leven. En u weet wel, vandaag aan de dag is men nogal druk bezig met het zogenaamde horizontale vlak. Vlak dus dat voor ons ligt, maar men vergeet het verticale vlak. Het verticale vlak dat dan naar boven is gericht. Ik dacht dat het goed is voor de jongens en de meisjes, voor de jeugd, voor de vaders en de moeders, dat we moeten wel door de wereld, dus moet dat horizontale vlak niet uit het oog verliezen. Maar dan geldt voor in de eerste plaats dat wij dat verticale vlak van het leven leren kennen. En dat willen wij dan vanmorgen met elkaar onder de ogen zien. Ouderen en jongeren, wat het verticale vlak dan van ons leven in de eerste plaats moet zijn. En dan dacht ik u te bepalen bij een woord dat u dan leest in het boek van Daniël. Daar lezen we van Daniël had dat verticale vlak van zijn leven gevonden. En het geheim van zijn leven, dat was het leven van het gebed. Laten we ons dan bij het gebedsleven van Daniël eens bepalen vanmorgen. En dan hoort u als het gaat over de gerichtheid van zijn leven. Dat vindt u nog opgetekend in Daniël 6. En van het middelste gedeelte van het 11e vers. Middelste gedeelte van het 11e vers. Hij moest door het leven, dat hoorden we reeds. Maar hier staat geschreven: hij nu had in zijn opperzaal open vensters. tegen Jeruzalem aan. En ik knielde 3 tijdensdaags op zijn knieën. We gaan het dan samen bidden. Heren, we hebben uw woord gelezen van 1 uur knechten, hoe zijn leven gericht werd op het verticale vlak. Hij had open vensters naar Jeruzalem en die open vensters die naar Jeruzalem heen wezen, hebben hem bepaald bij de God van Jeruzalem. Want er staat in onze tekst geschreven dat Daniel, hij knielde 3 tijden daags. En dat deed hij op zijn knieën, als een gebroken man, als een mens die zijn diepe afhankelijkheid voor u leerde kennen, leerde beleiden, leerde inleven. En elke dag nodig had dat gij hem in genade zoudt aanzien. Hem en zijn volk zoudt willen gedenken. Heer, als wij vanmorgen in de kerk zijn en we gaan daarover nadenken, dan gij ons dan bepalen bij de grote betekenis ook voor ons van dat leven, het leven des gebeds. En dat we dat zien mogen als van grote betekenis voor ons en voor onze kinderen. We leven in een bange tijd, in een tijd van grote verwarring, in een tijd van veel vragen, in een tijd waarin de jeugd ook komt te staan voor veel twijfelvragen. Heer, geef dat wij als ouderen nu de jeugd wijzen mogen naar het bidvertrek. En dat wij als ouderen ook dat bidvertrek niet vergeten. En dat we met onze kinderen willen bidden. Dat we ervoor beleven wat we zo pas gezongen hebben. Ik hef tot u, die de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht zit op de hand zijns heren. Elke maagd zit op de hand haar vrouw. Al zo zijn onze ogen op de Heere geslagen. Totdat hij ook ons genadig zijn. Heren, dat we dat verstaan mogen. Dat we genade nodig hebben voor ons, onze kinderen. En dat iedere dag, ieder uur, elk ogenblik. En dat alleen de bediening van ons, van uw genade, ons, onze kinderen, zal kunnen bewaren. Voor de zonde, de ongerechtigheden, de verleidingen van het leven. Die vandaag zo groot, zo vele zijn voor de jongeren vooral, als ook voor de ouderen. We bidden dat we dan ook die genade van u mogen begeren. Die genade die gij mildelijk wilt geven, dat staat in uw woord opgetekend voor een zondaar die laag voor u te buigen. Dat we dat dan mogen leren laag voor u te buigen. Dat we tot u komen mogen in de erkenning van onze onwaardigheid. In de erkenning van dat wij met onze kinderen tegen u gezondigd hebben. In de belijdenis, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat we dat mogen doen in de belijdenis ook voor land en voor volk. Dat we gemeenschappelijk onze schuld zien mogen. Gemeenschappelijk onze schuld beleiden mogen. Want gij, Heere, weet alle dingen. Gij weet wat er vandaag aan de dag zo gebeurt in het leven. In menig huiselijk leven. In het gemeentelijke leven. In het kerkelijke leven. In het leven van land en van volk. U weet er alles van wat er vandaag aan de dag in de war is. Wij bidden van u, maak ons persoonlijk met dat alles schuldenaar voor u. Want dan zullen wij beleven wat we dan lezen ook van Daniel. Dat we de zonde van land en van volk tot u leren komen en leren beleiden. Wij hebben gezondigd. Wij, onze vorsten, onze overheden, wij hebben tegen u de Heere gerebelleerd. Dat we zo dat kinderlijk buigen leren mogen. Schuld zien mogen, schuld beleiden mogen, maar dat we ook pleiten mogen. Pleiten mogen op uw genaderijkdommen, want dan hebben we gelezen in uw woord in de 34e psalm, we hebben dat gehoord, dan zijt ge een God die horen wilt naar het gebed. En dan zijt ge een God die niet beschamen zal degene die het voor u verwachten, die ondanks alles toch u blijven vasthouden, die hoe het ook mag tegenlopen, gestade op uw goedheid mag leren blijven hopen. Dan zijt ge een God die geeft uit genade. Al zou het dan zijn dat we moeten gaan door een weg van beproevingen heen, door een weg van donkerheden heen, door een weg van smart en van lijden heen, want velen zijn dan de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hen de Heer. Dat hebben wij in uw woord gelezen. Ik bid dat we dat vanmorgen verstaan, maar ook verband met het biddend leven van Daniël. Dat we dat ter harte nemen mogen, ook verband met de gevaren die onze jeugd bedreigen. De gevaren die ons allemaal bedreigen. En dat wij mogen beleven, zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. En hij liet hen nimmer schaamrood staan, maar wende steeds hun lot. Wij bidden, geef ons dan licht over uw woord. En dat we allemaal de betekenis van het woord verstaan mogen en ter harte mogen nemen. Wij bidden dat voor de kinderen, want de kinderen moeten ook uw woord leren verstaan. Al zullen de kinderen alles niet kunnen begrijpen, maar als gij het kinderhart onderwijst, als gij met uw geest werkend gaat in het kinderhart, dan wilt u ook de kinderen iets van uw woord meegeven in de kerk. En dan leert u ook de kinderen het biddend leven. En dan wilt u ook de kinderen horen. Dan ga je dan ook de kinderen gedenken die ons en de gemeente gegeven hebt. En wil ook de jongens en de meisjes denken dat ook zij de rijke betekenis zien mogen van het u de Heere te mogen dienen. We hebben gezongen, welzalig zijn oprechte van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die het spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst, en hem als het hoogste goed van harte zoekt, met ingespannen krachten, dat in dat teken er ook mag staan het jeugdwerk. Als de jeugd samenkomt, de jeugd samen vergaderen, wil rondom uw woord. En dat dat de inzet mag zijn van heel het jeugdwerk. En dat in uw woord de centrale inhoud mag hebben van dat werk. En dat uw woord dan leiding geven mag aan ons en onze kinderen. Aan de jeugd die samenkomt over een jeugdvereniging. Leer ze dat door uw Heilige Geest. Want het hart van de jeugd, dat is als het hart van de ouderen. Is allemaal van nature afkerig. Afkerig van u, van uw dienst en ook. Wij passen ons liever aan bij uw woord dan dat we ons richten zullen naar alleen dat woord, uw woord dat u ons gegeven hebt, als een lam voor de voeten, als een richtsnoer van ons leven. Wij bidden, leer dat dan, ook aan de jeugd. En dat zo in deze weg de jeugdarbeid gezegend mag worden. En dat de ouderen, de vaders en de moeders, ja, dat de gemeente achter dat jeugdwerk staan mag. Dat gericht is alleen op uw woord, op uw wet, op uw dienst, op uw eer en op uw verheerlijking. Wij bidden, leer dat dan om Jezus wel ons en onze kinderen betrachten en zegen ons dan vanmorgen als wij naar die zingen gaan luisteren en dat wij dan van u ontvangen mogen datgene wat de ware inhoud aan ons leven geven kan. De ware leiding voor het leven en ook het uitzicht op het eeuwige leven, want wij zijn vanmorgen in de kerk en willen de jeugd gedenken, maar of we jong zijn of dat we wat ouder zijn, we zijn toch mensen die voor de eeuwigheid geschapen zijn. Dat geldt ook voor de jeugd. En wij bidden van u dat we dan dat ook in het oog houden mogen, dat ons leven gericht mag zijn op de eeuwigheid en dat wij zoeken mogen datgene wat voor ons alle leven de grootste betekenis is, namelijk dat wij u leren kennen, de enige, de waarachtige God en Jezus Christus die gij tot zaligheid gegeven hebt. Want dat zegt gij, dat is het eeuwige leven. Dan gaat veel ten onder van wat we vandaag aan de dag zien. Dan gaat straks alles ten onder van wat van dit leven is. Maar dan blijft uw woord en dan blijft de toekomst van uw kerk. Dan komt dat nieuwe Jeruzalem. Geef dat ons oog dan gericht mag zijn op dat nieuwe Jeruzalem, dat we open vensters hebben mogen naar dat Jeruzalem, waarin gij, de enige God, straks zijn zult, alles en in allen. Zegen dan ons in het luisteren, zegen de diener van het woord in het prediken. We danken u dat ge hem weer saambracht hier in het midden van de gemeente, na enkele weken ook van afwezigheid. Gij hebt hem hier weer doen komen. We bidden, geef dat we elkaar vinden mogen in het gebed, in de gemeenschap, de liefde en ook in het binnend opzien tot u vanmorgen, als we naar uw woord gaan luisteren of uw woord mogen prediken. Bekwaam hem om uw woord te prediken die daar dan geroepen wordt en leid hem dan in uw woord en waarheid. Geef hem bedachtzaamheid, getrouwheid, eerlijkheid, waarheid en oprechtheid. Wij bidden dat voor al uw knechten. Zegen allen die gij geroepen hebt tot de dienst des woords, dat ze al een werk doen mogen in afhankelijkheid van u. Zegen alle arbeid in de koninkrijk, naar de verzending, evangelisatie, naar de bijzonder volk Israël, uw koninken, kom met kracht en heerlijkheid. Zegen de arbeid van de theologische school, hoogleraren, studenten. Geef dat door middel daarvan ook uw koninkrijk uitgebreid mag worden en de eer uw naams verhoogd mogen worden. Zegen dan daartoe alles wat uw zegen hoopt en wacht. Zegen uw kerk voor het rond der aarde. Zegen degene die de moeilijkheden leven. Zegen de weduwe, de wees en de weduwnaren. Zegen de verdrukte, de verleidende, de vervolgd om des woords wel gekend hen. Die niet naar de kerk kunnen gaan zoals wij dat mogen in rusten en vrede. Heer, sterk gij in het kinderlijk ongeveinste, prachtige geloof dat op u leert zien. En geef de genade en geef vrede om Jezus wel. Denk aan de nood der wereld rondom ons. Ontferm wel al die mensen die in nood leven. Door allerlei omstandigheden. Ook door allerlei oorlogsomstandigheden. Heer, bedwing gij de opstanden, de revolutie en de oorlogsvlammen. Wil gij die blussen. Wil gij vrede en gerechtigheid op de aarde doen heersen. En dat om uzelf, om Jezus wel. Want we hebben alles verbeurd, alles verzondigd. Wij beleiden onze zonde voor u. De zonde van ons persoonlijk leven. De zonde ook van ons huiselijk leven, de zonde van land en van volk. Heer, ze zijn groot en vele. Geef ons daar een besef van, een diep schuldbesef. Opdat we dat schuldbesef tot u mogen opblikken en genade van u gaan ontvangen. Hoor ons om Jezus. Wil ook als we uw zegen vragen voor onze zieken, voor onze bejaarden, voor de thuiszittenden, voor degenen die naar ons mogen horen als ze niet in de kerk kunnen zijn. Zegen hen ook in dat luisteren. Geef dan uw zegen over de bediening des woords hier en elders en doe dan zo uw aanschijn over ons lichten. Wees ons genadig in de Zoon, uw eeuwige liefde en scheld ons al onze misdaan kwijt. O Heere, die vol ontferming zijt. Amen. Gemeente, ik zou vanmorgen willen beginnen met u een naam te noemen die u alle bekend is. De naam namelijk van Saulus van Tarsus. We kennen allemaal deze naam. De kinderen in de kerk, die hebben er ook van gehoord. De zonderschool, de lagere school, Saulus van Tarsus. Wat was dat voor een man? De schrift tekent deze man als een verschrikkelijk mens. Als een mens die vergeleken kon worden bij een verscheurend dier. Een verscheurend dier dat elke dag op uitgaat om roof te vangen. Want de Bijbel zegt ons dat deze Saulus van Tarsus, hij was dreiging en moordblazen. En dat tegen mensen die de naam van de Heer Jezus beleden. Het was zijn lust en het was zijn leven om erop uit te gaan en op die mensen te zoeken, om die mensen te vangen, om die mensen de rechters over te leveren. En het was zijn lust en zijn leven dat deze mensen dan zouden worden gedood, zouden worden weggedaan. Dat was het leven van Saulus van Tarsus. En toch, dat was een man, de schrift noemt hem een fariseer. En dan niet zomaar een fariseer, dat was een fariseer uit de fariseer. Dat was dus een zeer uiterlijk godsdienstig schijnend man. Zo ver kan het dus gaan met de mens in zijn blindheid, in zijn eigen gerechtigheid. Deze man, hij meende God een dienst te doen door de gemeente van Christus te vervolgen en zo nodig die gemeente uit te roeien. Dat is het beeld dus van de mens, van nature ook, van de uiterlijk schijn godsdienstige mens. Als God zijn ogen niet verlicht, dan is een mens dan overal toe in staat, zelfs om op christelijke wijze de christelijke kerk uit te roeien. Maar er staat er in een van de psalmen, het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe fel het draaft in het oorlogsveld. En daarin mogen we ook zien het beeld van de mens. Want een mens kan briesen, een mens kan blazen tegen al wat van God en van zijn dienst is, tegen Gods dienst en tegen Gods volk, tegen Gods dag en ga ze maar voort. Maar het is voor de Heere maar één wenk van zijn alvermogen om die dreiging en blazende, briesende mens tot stilstand te brengen. Tot hiertoe en niet verder. De Bijbel geeft het voorbeeld ook als we denken aan die goddeloze koning, u weet dat wel, Manasse. Die maakte het zo erg dat hij was nog goddelozer dan al de koningen die voor hem geweest waren. Maar dat was voor de Heere maar een moment om die goddeloze Manasse op zijn knieën te brengen. En dan ziet u die man in de kerker gebracht en dan ziet u daar in de kerker dat die Manasse zijn knieën liet buigen. Toen herkende Manasse dat de Heere God was. En ze ging het ook met deze Saulus van Tarsus. We kennen de geschiedenis, die man wandelde op de weg naar Damascus en er kwam een snelke licht van de hemel. Dat licht overstraalde hem en hij hoorde in de overstraling van dat licht een stem. Deze stem namelijk, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ja, de Heer kent ons aller naam. De Heer kende de naam ook van Saulus van Tarsus. En als de Heer een mens opzoekt die iemand heet en ze zegt, dan begint de Heer met onze naam te noemen. Adam, waar zijt gij? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En alleen dat noemen van die naam, daar lag deze man. Omstraalde er hemelslicht. En er kwam er uit de nood van zijn hart een gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen moest die man worden weggevoerd naar de binnenkamer van Damascus. En daar ziet hij hem gaan als verblind door dat hemelse licht. En dan wordt hij geleid naar de binnenkamer te Damascus. En wat ziet u daar? Daar ziet u dat deze trotse man, deze eigengerechtigde fariseer, deze man die dreiging en moord blaasde. Daar ziet u die man als een gebroken mens. Daar ziet u Saulus van Tarsus op zijn knieën. En dat hij de aandacht getrokken van de engelen des hemels. Ja, de Heer heeft dat gezien. En toen de Heer dat zag, ging er een aparte boodschap naar Ananias. Ananias, ga nu eens naar die straat genaamd recht in Damascus, want zie, hij bidt. Dat was iets opmerkenswaardigs. Zie, hij bidt. Had deze Saulus dan voorheen nooit gebeden? O zeker, zijn leven dat was een biddend leven, want hij was een fariseer uit de fariseer. Hij bad van de vroege morgen tot de late avond, maar toen God hem aangreep, toen God zijn hart, zijn trotse, hoogmoedige hart brak, toen leerde hij zijn man echt bidden zoals God het een mens leert en gelijk we dat allemaal nodig hebben om te leren. Vandaar dat ons aller gebed mag wel zijn, Heere, leer ons bidden. Willen we dat dan doen met elkaar? Vader en moeder in de kerk, jongens en meisjes, kinderen in de kerk. Laten wij dat nooit vergeten, dat God ons dat echte ware bidden leren moet. Heren, leer u ons dan mede letten op de nood van de tijd waarin we leven. Heren, leer u ons ons bidvertrek vinden. Leer ons bidden. En dan heeft het echte gebed twee wezenselementen. In de eerste plaats, dat echte gebed dat God een mens leert, dat wordt gedragen door de ootmoed en door het schuldbeleiden. En in de tweede plaats wordt het gekenmerkt door de volharding en door de overwinning. Want dat staat dan vanmorgen in ons tekstgedeelte opgetekend, want hier wordt gesproken over Daniel. Daniel, weet wel, leeft in het Babylonische ballingschap. Hij leefde dus in een moeilijke tijd. Met zijn volk was hij 70 jaar als het ware gevangen door een heidens volk. Maar wat was de kracht van zijn leven? De kracht van zijn leven. Dat was, hij had zijn knieën leren buigen. Het geheim van zijn leven moeten we zoeken in zijn bidvertrek. Daar bad hij 3 tijden daags. En dat deed hij als een gebroken man. Hij deed dat knielende op zijn knieën. Maar nu zou dat bidvertrek dan niet het juiste vertrek zijn dat wij met onze kinderen moeten leren zoeken. Vaders en moeders in de kerk, ouderen in de kerk en ook kinderen.
Jongens en meisjes, we leven ook in het Babel van de wereld, in het Babel van de zonde, in het Babel van allerlei lichte omleidingen van de vorst der duisternis. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zo zegt de Bijbel. Maar vergeet niet, de duivel gaat rond als een engel des lichts om ons en onze kinderen te verleiden, van de rechte weg af te trekken, van zijn woord, van zijn dienst, van zijn ordonantie af te voeren. Ja, als we dat bedenken, als we daar open oog voor hebben mogen, dat we leven in zulk een spannende, verwarde, gejaagde, gevaarlijke, zondetijd, dan is er geen beter vertrek dan dat vertrek dat Daniel kende in zijn bidvertrek. En dan een vertrek met open vensters naar Jeruzalem heen. Dat is het Jeruzalem dat boven is. Daar mogen wij dan met onze kinderen naar zien. En dat is dan de rechte levensoriëntering in een tijd van grote vragen en allerlei problemen. Laten wij dan deze rechte levensoriëntering u vanmorgen mogen voorhouden. En dan letten we op die open vensters tegen Jeruzalem aan. En dan spreken deze vensters ons over de ware gebedsgehoorzaamheid, de ware gebedsstandvastigheid, de ware gebedsverwachting en de ware gebedsoverwinning. Nogmaals, de juiste levensoriëntering in een tijd van verleiding, in een tijd van verwarring, in een tijd van grote donkerheid, in een tijd van vragen, in een tijd van zorgen, in een tijd van allerlei twijfels die er zijn bij ons, onze kinderen. Open vensters naar Jeruzalem. En dan spreken deze open vensters ons over de ware gebedsgehoorzaamheid, de ware gebedsstandvastigheid, de ware gebedsverwachting en de ware gebedsoverwinning. We gaan nu met elkaar eerst zingen. En wij doen dat op zondag 38, vers 2 en 3. En dan krijgt u de gelegenheid om voor deze ene keer, voor deze zondagmorgen, uw gave te geven voor het jeugdsteunfonds. Laten we dat, het is maar één keer per jaar, laten we dat voor de ene keer per jaar geven en dat we dat doen uit de liefde. Vanavond, zo de Heer willen we leven, als we dan weer in de kerk komen, dan collecteren voor de kerk. Maar nu is er één collecte. En die ene collecte is dan bestemd nogmaals voor het jeugdsteunfonds. Wij zingen dan Psalm 138. Daar hebben we dat tweede en derde vers door al uw deugden aangespoord. Gij woord en trouw verheven. En dan het derde vers, dan zingen zij een God verblijd en hem gewijd van het Heere wegen. Psalm 38 vers 2 en 3. Hij slaat, of schoon, oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Daar denken wij nu vanmorgen maar eens aan, als we in gedachten zien in Babel een Oosters huis. En u weet wel, die Oosterse huizen hadden platte daken. Maar op dat platte dak, daar ziet u een apart vertrekje. Een kleine koepel zou u kunnen zeggen. En in die kleine koepel, daar zien wij open vensters. En die open vensters zijn gericht naar Jeruzalem. En als we dan in dat vertrek, in gedachten, het oog laten vallen, dan ziet u daar een man. Een jonge man. Dan ziet u daar een jonge man geknield. Geknield voor de God van Israël. En deze jonge man ziet u 's morgens, 's middags en 's avonds. Hij buigt zijn knieën. Hij blikt omhoog. En nu denken wij weer aan wat we gezongen hebben. Hij slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen. Dat was wat bijzonders daar in Babel. Want u weet wat Babel, dat was een heidens land. In Babel, daar diende men de afgoden. En eigenlijk riep tot zijn God. Dat was in de dagen ook, u weet wel, van Jona. Jona die kwam ook op dat schip en er waren heidense mensen op dat schip. En toen dat schip in nood kwam, toen riep men eigenlijk tot hun God. En ieder heeft zo zijn eigen God. Als een mens in nood is en mensen nergens aan willen geloven, dan gaat de mens roepen tot, ja, een God. Een God die je mogelijk niet kent, maar een gevoelde mens heeft toch een hogere macht nodig die hem helpt, die hem redt. En daar in Babel ook, daar waren de mensen zo dat zij dienden hun eigen goden, de afgoden. Maar een gebedsvertrek zoals Daniel kende, zag men daar niet. Dat was dus wat bijzonders. Een gebedsvertrek en daar een man die knielt voor de God van Israël. De God die zich openbaard heeft, ook aan ons, in zijn woord en in zijn getuigenis. En hoe kwam dat nu, dat deze man daar leerde bidden? Waar moet u dat uit verklaren als een mens leert bidden? Echt leert bidden, niet dus zonder meer de nood leert roepen, maar echt leert bidden. Het echte bidden, gemeente, dat moet u verklaren uit de vrezen des Heren. Deze man, Daniel, hij vreesde God. En als er een jongen in de kerk zit, een meisje in de kerk zit, of een kind, of wie dan ook, een man of een vrouw, als de vreze Gods in het hart mag zijn gelegd, dan openbaart de vreze Gods zich in de eerste plaats in het gebedsleven. De vreze Gods leert bidden. Wij vragen wel eens naar kenmerken van de genade. Het eerste, belangrijkste, schoonste kenmerk, dat is dat je leert bidden. Echt leert bidden. U weet wel, er wordt gezegd, het gebed is dan de ademtocht van de ziel. Niet dat begrijpen de jongeren ook van in de kerk. Wij ademen in het natuurlijke leven. Gesteld, u zou niet kunnen ademen, dan zou u niet kunnen leven. En u, de ademtocht der ziel is het gebed. Dus zou u kunnen bidden, zou u niet kunnen leven. En daarom het gebed, dat is de openbaring van het echte, ware leven, het geestelijke leven. En dat kende Daniel, de vreze Gods. Weten we de naam Daniel betekent? Weten de kinderen dat vanmorgen in de kerk? Daniel. Die naam Daniel betekent, God is mijn rechter. En deze man droeg die naam niet alleen zonder meer, maar hij beantwoordde ook de betekenis van zijn naam. Dat is van betekenis dat we dat eraan toe mogen voegen. God is mijn rechter. En dat bleek uit zijn leven. Want u weet wel, Daniel was met het volk van Israël gevankelijk weggevoerd naar het heidense land, naar Babel. Daar was hij met 3 vrienden en hij was daar gekomen aan het hof van de koning van Babel. Een voorname plaats hadden deze jonge mannen dus in mogen nemen. Aan het hof van de koning waren ze geplaatst. Maar als je dan het eerste hoofdstuk van Daniel leest, dan blijkt al direct dat deze man beantwoordde zijn naam: God is mijn rechter en niet Nebukadnezar. is mijn rechter. God is mijn rechter. Er staat in dat eerste hoofdstuk dat deze Daniel werd voorgezet bepaalde spijzen. En dat waren onreine spijzen. De Heer had daarvoor gezegd, van die spijzen moogt ge niet eten. En omdat de Heer dat gezegd had, daarom deed Daniel dat niet. En ook zijn drie vrienden niet. Hij deed het niet. Ofschoon de koning opdracht gaf, hij deed het niet. Ofschoon het maar heel onschuldig leek om van die spijzen te eten. Waarom zou dat nu niet mogen? Hij deed het niet, omdat niet daar, niet Nebukadnezar, maar God was zijn rechter. God had het in zijn wet verboden. En daarom deze man, en daar is vaak moed voor nodig, deze man durfde hier nee te zeggen. En dat niet twijfelend, maar positief. Nee. Daar kunnen wij om te beginnen al direct iets van leren. Ja, de jonge mensen kunnen er iets van leren. Vooral als we denken aan wat er vandaag aan de dag onze kinderen wordt voorgezet. Wat een verschillende spijzen zet de wereld ons en onze kinderen voor. Hele schotels vol. En dan gaat het maar om hier een weinig van eten en daar een weinig van eten. En dan kan er zo onschuldig zijn om gebruik te maken van dit, om gebruik te maken van dat. En dan is het ook begrijpen dat sommige jongeren vaak vragen aan de ouderen, waarom had dit nu niet? Waarom had het nu niet? Een mens moet toch door de wereld, kunnen toch niet als kluizenaars door de wereld gaan? Waarom mag dit nu niet en waarom mag dat nu niet? Waarom niet eten hiervan? Waarom niet eten daarvan? Dat zijn zo de vragen die gesteld kunnen worden en die ook telkens weer worden gesteld. Waarom mogen we niet eten van de spijzen die de moderne godsdienstige wetenschap ons en onze kinderen vandaag voorschotelt? Waarom mogen we niet eten van die onreine spijzen die de moderne schijngodsdienstige wereld, de schijngodsdienstige wetenschap ons voorschotelt in allerlei cultuuruitingen? In de literatuur die ons en onze kinderen wordt voorgezet, waarbij alles mag en waarbij alles kan, maar waar met God en met zijn woord niets wordt gerekend. Of het is een aanpassing. Een aanpassing bij wat God en zijn woord gezegd. God wat, maar wij ook wat. God wat en de wereld wat. Waarom mag dat allemaal nu maar niet? Geliefde, ik herinner u nogmaals aan dat eerste hoofdstuk van Daniel. Dat scheen voor deze man ook zo onschuldig. Eten of niet eten van die spijzen. Maar hij deed er niet. Omdat God gezegd had, gij zult daarvan niet eten. Deze Daniel leerde terugvallen op één punt. En dat wenselijk de jongeren en de ouderen toe ook in onze zo zeer gevaarlijke tijd waarin we leven. Hij wilde terugvallen op Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechten wijsheid leert, hij deed het niet. God was zijn rechter. God stond in het centrale punt van zijn leven. Die onreine spijs, het was voor Daniel de drie vrienden, net als voor de profetenzoon. U weet wel, die profetenzonen kregen ook een schotel met spijzen zich voorgezet. Maar wat zeiden die profetenzonen toen ze daar die schotel met wilde colloquinten zich zagen voorgezet? Man God, de dood is in de pot. Ze hadden er niet van. En dat kan van de spijzen die vandaag de wereld en de schijngodsdienstige wereld ons voorzet ook gezegd van de man God, de dood is in de pot. En dan kan het wezen dat de kinderen iets van gebruiken. Dat de kinderen gebruik maken van datgene wat schijnbaar zo onnozel en zo onschuldig lijkt. Maar het gif der zonde, dat werkt door. En als God het niet verhoedt, geliefde, dan werkt dat gif der zonde ons en onze kinderen in het verderf, in de dood. De voortekenen zien we ervan. In onze dagen openbaart het leven vandaag zich onder ons land en onder ons volk. Zijn mensen die vandaag en de dag zich niet kunnen openbaren, de straat durven te vertonen. De grote steden, het is niet meer gewaagd, zeggen we. Het is gevaarlijk, gevaarlijk, want ach, wat ziet men dan niet. Als je de ogen open doet in onze plaats waar we wonen en dan de grote steden waarvan we het lezen en waar we het horen. Wat een tijd. De tijden van Sodom en Gomorra. Ze schijnen weer teruggekeerd te zijn. De tijd ook van Noach. Wat de schrift ons dan vertelt. Zal gebeuren in het later dag. Dat de dagen gelijk zullen zijn. Aan de dagen van Noach. De dagen van Sodom en Gomorra. En u hoort ervan. U leest van roof, moord, doodslag. Is aan de orde van de dag. En dan begint het vaak bij hetgeen dat ze onschuldig lijkt. Klein beetje hier gebruik van maken, klein beetje daar gebruik van maken, klein beetje eten hiervan en klein beetje eten daarvan. Maar nogmaals, nu lees ik hier van Daniel, God is mijn rechter. Hij deed het niet. En jonge mensen in de kerk, als u met God durft te wagen, dan spelt de Heer in zijn woord direct geen gemakkelijke weg. Maar de Heere geeft wel in uitzicht uiteindelijk de overwinning van je kinderlijk zien en vertrouwen op God. De godsvrees gaat gepaard door zeker met veel tegenspoeden, want er staat in Psalm 34, veel rampen en veel tegenspoeden zijn des rechtvaardige deel. Maar de Heere houdt u het hoog als u het hem durft te wagen. Want uiteindelijk blijft het waar wat in de schrift staat. Die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. En dan kan het wel schijnen, het gaat goed. De Heer ziet het niet, de Heer merkt het niet. Maar uiteindelijk dan komt de Heer. De Heer het aantekening van ons leven. Het aantekening van ons gedrag. Zowel van ons gedrag in het verborgen leven als van het openbare leven. En dat lezen we ook van Daniel. Want er staat op Psalm 84... Hij zal genade en ere geven. En zie, dat heeft Daniel ervaren. Hij heeft genade van God gekregen en ook eer. En dan leest u vervolg maar van dit boek Daniel. U weet wel, Daniel kwam aan het hof van Nebukadnezar. Hij werd zelfs een derde heerser in het ganse koninkrijk. En als u dan verder leest in de tijd van die andere koning Darius, er staat opgetekend dat hij werd onderminister van die grote koning Darius. Je kunt het hier lezen, er staat hier in het vierde dus opgetekend. Er werden 12 stadhouders benoemd en onder die stadhouders waren er weer 3 vorsten. En hij moest de toezicht houden op die stadhouders. Maar dan staat in het vierde vers van Daniel 6. Toen overtrof deze Daniel die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest er hem was. En de koning dacht te stellen over het gehele koninkrijk. Denk u dat eens in? De koning zag het wel, hoe Daniel leefde. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Genade en eer. En hoe kwam dat nu? Lees u dat maar in uw Bijbel. Er staat hier in dat vierde vers. Dat kwam allemaal omdat er was een voortreffelijke geest in hem. En hoop ik dat dat woordje geest, dat dat in uw Bijbel staat geschreven, ook met hoofdletters. Sommige Bijbels zetten dat met kleine lettertjes, maar dat moet met een hoofdletter. Geest, dat we zeggen, de geest van God was in hem, de geest van Christus was in hem, de geest des gebeds was in hem. En de geest des gebeds, die was in dat leven van Daniel, toen hij 16 jaar was, toen hij 18 jaar was. En die geest des gebeds die was gebleven toen deze Daniel was geworden onderminister. En ongeveer de leeftijd waarschijnlijk van 90 jaar bereikt had. Denkt u eens in, 90 jaar. En ondanks die hoge leeftijd was de vreze Gods in zijn hart gebleven. Want dan staat in onze tekst wat zijn gewoonte was. Ondanks, we horen dat straks nog nader, ondanks dat er een verbod gekomen was, denk erom, niemand mag bidden. Alleen maar bidden tot de koning. Niemand mag bidden tot enig mens, niemand mag bidden tot enig God. En anders dan komt de kuilderleeuw. Maar Daniel, 90 jaar, hij bad 3 tijden daags. Hij knielde voor God op zijn knieën. Daniel was een bidder gebleven. Denk u dat er zien jonge mensen in de kerk? En ook oudere mensen in de kerk. Er wordt gezegd bidden. Ach, bidden dat is iets voor wat oudere mensen. Maar niet voor de jeugd. Ja, maar even gezegd bidden. Dat is een zaak van de meer onnozele mensen. de meer dwaze mensen. Mensen die het niet zo goed weten. Maar heeft de laatste tijd van bidden, dat stamt uit de middeleeuwen. Toen we toch geloofden aan hemel en hel. Maar dat is allemaal uit de tijd. In Rusland heeft men dat middel al lang toegepast. Want Rusland heeft al lang gezegd, bidden, godsdienst, dat is opium voor het volk. Dat wil zeggen, dat is een slaapmiddel om in zijn slaap te sussen. En dat geldt dan ook dat de jongeren worden in slaap gesust door dat ze gewezen worden op de binnenkant van het bed. Je moet bidden, je knieën buigen. Zie, zo redeneert vandaag de moderne, hoogmoedige, eerzuchtige mens. De mens van het ongeloof. De hoogmoedige, de eerzuchtige mens. Maar in de wortel van zijn leven is die mens maar een onnozele mens. Een dwaze mens. Want wat zegt de Bijbel? De dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Het is een dwaas als je God niet herkent. Je bent een dwaas als je je knieën niet leert buigen. En daarom, de moderne mens mag dan zichzelf verheffen boven dat antieke gedoe van het gebed. Maar de Bijbel zegt, je bent dan het grootst als je het laag voor God leert buigen. En dat zien we nu van Daniël. Een man van positie, een man van eer en aanzien. En deze man van eer en aanzien, deze man achtte zich niet te groot om te bidden. En dat ondanks dat er verbod was uitgevaren, je mag niet bidden, hij deed het toch omdat God was zijn rechter. En dan staat in onze tekst hoe dat gebeurde. Hier staat onze tekst ten eerste, hij bad 3 tijden daags. Ten tweede, hij bad het open venster naar Jeruzalem heen. En ten derde, hij deed belijdenis van de zonde, van zichzelf en van zijn volk. Wilt u dat dan eens aanstrepen, jonge mensen in de kerk en oudere mensen in de kerk? Wat zegt ons dat? Dat Daniël bad 3 tijden daags. Nee, nu moet hij niet beginnen met te zeggen, ach, dat is dan maar een vormelijk bidden geweest. Het gebed, dat mag je toch niet reglementeren. Een gebed, dat is toch niet te kanaliseren. Het gebed, dat moet spontaan gaan. Het gaat, zeg maar dan, of het gaat. Als je geen behoefte hebt, dan bid ik me niet, zo zegt menigeen. Zo redeneert de mens. Maar kritiek op die 3 tijden daags bidden. Maar geliefde, zou de Heer het dan voor niets gedaan hebben? Dat de Heer het zijn wet had voorgeschreven. Het stond in de wet voorgeschreven. 3 tijden daags bidden. Zou de Heer het dan niet gedaan hebben om u tegemoet te komen, om mij tegemoet te komen in onze biddeloosheid? Want u moet niet denken dat Daniël alleen maar die 3 tijden daags gebeden zal hebben. Er staat in de Bijbel, bid zonder ophouden. En gelukkig als het hele leven was staan in het teken van het biddend leven. Dan bidt u als u over de straat loopt. Dan bidt u als u in de fabriek werkzaam bent. Dan bidt u op het kantoor, op de werkplaats. Bid zonder ophouden. Maar hij had 3 vaste tijden. 3 vaste tijden. Door God zelfs voorgeschreven. Dat ik de knieën voor God leerde buigen. Nu gemeente, ligt daar ook niet iets in. Wat ons toespreekt. 3 vaste tijden. Dat de Heere Daniël kon verwachten. Iemand heeft eens zo kinderlijk en toch zo dieptreffend gezegd. De Heere wist precies het uur en het moment dat Daniël aan de poort des hemels aanklopte. Heer, hier ben ik weer. 'S morgens, 's middags en 's avonds. Dat is menselijk uitgedrukt, maar u denkt er maar eens over na. Zou het voor de Heere dan geen vreugde geweest zijn, deze Daniël, op die 3 vaste tijden door aankloppende de poort des hemels? Is het voor een natuurlijke vader, voor een natuurlijke moeder geen vreugde in het hart, als die vader, die moeder weet, op dat uur, op dat moment, dan komt mijn kind, dan komt mijn zoon, dan komt mijn dochter. Die vader en die moeder, die staat al van tevoren op de uitkijk. Die vader weet, nu komt mijn kind. En nu zou dan die vader, de vader in de hemelen, zich niet verblijden, als de vader in de hemel weet, nu komt er een van mijn kinderen. Om hulp of gunst te vragen. Je hebt dat wel eens gehoord. Je hebt dat u misschien wel eens verteld. Van die jongen. Die jongen die in armoede kwam te leven en die een vader had. En die vader sprak, jongen, je mag elke dag bij mij wel eten komen halen. Ik zal voor je zorgen. En die jongen kwam elke dag naar zijn vader. En elke dag gaat die vader hem eten. En toen zei die jongen een keer, vader, zou ik nu niet eten voor heel de week mogen meenemen? Elke dag de reis naar uw huis maken. Wat heeft die vader toen gezegd? Die vader sprak, ach jongen, ik zie je elke dag zo graag. Nu, denk daar ook eens over na, jongens en meisjes. De Heere ziet zo graag die jongen. De Heere ziet zo graag dat meisje. Maar dan komen, zoals Daniel kwam, want er staat hier in de Bijbel, Daniel, hij bad 3 tijden daar en hij deed dat knielend op zijn knieën. Nu zegt er een in de kerk, dat is toch wel overbodig hier, die vermelding. Als je knielt, dan knie je vanzelf op je knieën. Maar hier staat extra eraan toegevoegd dat knielen, dat deed Daniel op zijn knieën. Waarom zou dat er hier staan? Zijn wij mensen niet geneigd om op onze tenen te gaan staan? Het is genade als we onze knieën leren buigen. Van hun nature dan staan we op onze tenen. En dan zie ik daar die fariseer. Er staat uitdrukkelijk in de Bijbel, die fariseer staande in de tempel. Staande. Hij boog niet. Maar die tollenaar had de knieën van zijn hart leren buigen. O God, wees mij de zondaar genade. En daarom, hij bad 3 tijden daags, knielend op zijn knieën. En als u dat u indenkt, dan zegt hij, dan lacht die Daniel als een gebroken man. Dat stelt de gebrokenheid van je leven voor, als je knielt op je knieën. En dat is het gebed van de ware ootmoedigheid. Gods geest leert de mens ootmoedig bidden. Er staat van Elia, toen hij bad om regen, hij boog zijn hoofd en legde zijn hoofd tussen zijn knieën. En er staat van Abraham, ik heb onderwonden om tot God te naderen, hoewel ik stof en as ben. Heb je de ware ootmoed van het gebed. Nu dat wens ik u toe, jonge mensen en oudere mensen, om zo te bidden in de ware ootmoed van je leven. En als je zo bidt in de ootmoed van je leven, dan zal dat gebed ook beantwoorden aan dat 3e element. Dan staat het gebed in het teken van het schuldbeleiden. Want er staat ook in onze tekst vermeld van Daniel, hij bad 3 tijden daags op zijn knieën. En dan staat ook in dat tekstwoord vermeld dat hij dit beleiden is voor zijn God. Ganselijk gelijk dat voorheen gedaan had. En als het gaat over die beleidenis, dat leest u thuis maar eens na. Dan leest u maar Daniel 9, vers 4 tot en met vers 19. Bij vers 4 begint het, want er staat hier wat Daniel gebeden heeft. Er staat, ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij groot en vreselijke God, die het verbonden de weldadigheid houdt, dien je hem lief hebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd af te wijken van uw geboden en van uw recht. Daar begon Daniel mee. En dan het eind, dat lees je in vers 19. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet, om uzelf wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Dat was dus het echte gebed. Schuld, beleid. Daniel was een bidder voor land en voor volk, een voorbidder. En daar was een type van de grote voorbidder in de hemel, die ook de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt, omdat de Heer Jezus bidt aan de rechterhand van zijn vader, gemeente. Daarom zijn we hier op aarde ook nog bidders. Daarom is er die jongen, dat meisje, die man, die vrouw die de bidden, dat gebeds vuur dat wordt door de grote hoge priester ontstoken. En dan leert een mens, als God hem de vrezen des Heeren leert, dan leert een mens gebeds gehoorzaamheid en ook gebeds standvastigheid. Want we hoorden het reeds, hij mocht niet bidden, Daniel. Want hij werd bespied door het oog van de vijand, want er was een gebod, hij mocht niet bidden, anders dan kwam de kuil er leven. En nu zie ik nog een moment, Daniel, die zijn bid trekt. En dan zie ik de hoofden gerekt van die verspieders, om te kijken wat er gebeurde in dat bidvertrek. Om
Daniel te betrappen.
In zijn gebedswerk. Wat klein vindt u niet van de wereld. Om bang te zijn van een mens die bidt.
Als er bang komt, is de wereld bang van twee gevouwen handen. Dan is de wereld bang van gebogen knieën. Een Engelse staatsman Redstone heeft iets gezegd. Meer bevreesd te zijn voor 10 echte bidders. Dan voor een leger van 10.000 strijdende soldaten. Ja, die verspieders, ze waren bang van het bidden. En daarom, het oog, dat lieten ze gaan op Daniel, hij bad. Maar ondanks dat, geliefde Daniel, hij bad 3 tijdendaags op zijn knieën. Het venijn van de voor der duisternis was zo, dat de voor der duisternis probeerde de gebedsvlam te blussen. De gebedsvlam was reeds geblust in Jeruzalem, want Jeruzalem bestond niet meer. Maar nu probeerde de vijand de gebedsvlam te blussen, ook in Babel. Een gebedsverbod. Daniel bad toch, ondanks de leeuwenkuil. Was het niet beter geweest zeggen dat Daniel dat maar niet gedaan had? Was het niet onverantwoordelijk? Was het niet zo dat Daniel zijn leven moedwillig in de waagschat stelde om toch maar te bidden? Was het me niet beter dat Daniel het niet gedaan had? Zo redeneert de mens. Zo hebt u misschien ook wel eens geredeneerd. Dan zegt u, ach, het gaat niet om de vorm. Het gaat om het wezen. Wees je naam wat voor ogen is. Maar de Heer ziet het hart aan. En daarom, laten we maar niet bidden. Want, oh, die verspieders. En dan bidt die jongen niet meer. Dat meisje niet meer. Op de fabriek niet. Op een kantoor niet. Op de werkplaats niet. En als de jongelui in dienstverband wordt opgenomen om dan knielen voor je krib te bidden. Al laat het mij niet doen, dat gaat toch niet om de vorm. Het gaat om het wezen. De Heer ziet door het hart aan. Want al de kuil der leeuwen, al die verspieders, al die smaad, al die verachting, al die uitwerping. En dan maar niet bidden. Maar de Heer vraagt geloofsgehoorzaamheid, geloofsstandvastigheid. En dan wil de Heer ook schenken geloofs- of wil de gebedsverwachting. Want dan zie ik Daniël bidden met open de venster naar Jeruzalem. En u weet wel, Jeruzalem, dat is de stad waar de tempel stond. Maar de tempel was er niet meer. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, zijn al verwoest, die geweldenaren. Alles was woest en leden. Maar weet ge wie gebleven was? De God van Jeruzalem. En de God van Jeruzalem, dat was de God van het verbond. De God die wel straft, maar die toch zijn verbond niet wil breken. De God van Jeruzalem, dat is die God waarom de kerk zingt. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet eerbied prijzen? Hij kan en hij wil. En hij zal in nood zullen bij het naden van de dood volkomen uitkomst geven. En daarom, ondanks alles, Daniel dacht aan de God van Jeruzalem en daarom bad hij met open vensters naar Jeruzalem. En daar lag het verbond, daar lag de belofte van God. En de belofte Gods die falen niet. Gelukkige Daniel, zeggen wij vanmorgen, zo te mogen bidden. Gelukkig die jongen, dat meisje, die zo liet bidden. Gelukkige vader, gelukkige moeder die zo ook met zijn kinderen leert bidden. Want vader en moeder vergeet het niet. Hebt u kinderen? Jonge kinderen, opgroeiende kinderen, staan uw kinderen voor de toekomst, dan weet u het wel. De verspieders leven nog, de verspieders gaan rond, de afgezanden van de duisternis, de afgezanden van hem die zich openbaart als engel des lichts, ze gaan rond, om zo het mogelijk ware onze kinderen te verslinden, gif in te spuiten, en dat op een manier dat zo onschadelijk schijnt, maar een wezenlijk dodelijk is, de dood in de pot. Denk aan die onreine spijzen. En daarom gelukkig de vader, de moeder, met zijn kinderen weer bidden. En de jongens en meisjes, denken ze in open vensters naar Jeruzalem. De Bijbel spreekt over het Jeruzalem wat boven is. Nu, het Jeruzalem wat boven is, daar is de grote voorbidder. De Heer Jezus Christus. Mag ik het zo eens zeggen, hij is eenmaal in de kuil der leeuwen afgedaald. Hij is mens geworden. Hij heeft zijn wandelingen verzocht hier op de aarde. Onder de verscheurende leeuwen. En die verscheurende leeuwen hebben hem aangegrepen. Hebben hem geracht naar Gethsemane. Gabbata. Golgotha. Hij is maar het menselijk zo zijn. Hij in de leeuwenkuil ondergegaan. Hij is gedood. Hij is gelegd in het graf. Hij is opgestaan uit de doden. En als de kerk dan nog zien. Op de opgestane zalig maken. Dan zegt de kerk die ons uit zo grote nood en dood verlost heeft. Op welke we hopen dat hij ons nog verlossen zal. Daarom open vensters, jonge mensen. Open vensters, vaders en moeders. Naar Jeruzalem. Hij leeft. Hij leeft om te bidden. En hij leeft ook om toe te zien. Om toe te zien wie daar in de binnenkamer van het gebed hem heeft nodig krijgen. U kent wel jongelui in de kerk die gezien is van Stefanus. Stefanus, dat was ook een bidder. En omdat deze man bad, daar werd hij maar gestenigd. Maar toen die man biddende daar lag op zijn knieën, er staat in de Bijbel, hij zag de hemel open en de Zoon God staande aan de rechterhand des Vaders. Staande. Er staat dat de Zoon God, hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Maar toen was de Zoon God opgestaan. Om te kijken, wie gooit daar een steen naar Stefanus? En dat werd aangetekend in het gedenkboek. Dat de Zoon van God geeft acht. Geeft acht ook de verspieders. Ook voor die vijanden. God rekent met de vijanden af. Maar God denkt ook aan die jongen, dat meisje dat bidt. En dan is het zo, dat wij zijn kort vanmorgen, want we gaan eindigen, dat de gebedsgehoorzaamheid, de gebedsstandvastigheid, en de gebedsverwachting van de God van Jeruzalem stelt nooit teleur, want dan komt er gebedsoverwinning. Want u weet, het vervolg van de geschiedenis, Daniel werd aangeklaagd, Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen, en toen? Die verscheurende leeuwen, zegt ge, hebben we hem aangegrepen, die verscheurende, hongerige leeuwen, hebben we Daniel gedood? Nee. Er staat in Hebreeën 11, en dat moeten we maar eens goed overdenken, door het geloof, zijn de muilen der leeuwen toegesloten geworden. Door het geloof. U mocht u dus ook zo indenken. Voordat Daniel in de leeuwenkuil kwam, was de God van Daniel, de God van Jeruzalem, ook in de leeuwenkuil. En die God van Daniel heeft de muilen der leeuwen toegesloten. Zodat hij hem geen kwaad kon toebrengen. En dat leest u maar in die Bijbel. Er staat van die koning had een slapeloze nacht, hij had het moeilijk. Wat zou met Daniël gebeurd zijn? En hij spoedde zich de volgende morgen naar de leeuwenkuil. En dan roept hij ook Daniël, Daniël, leeft ge nog? En dan staat hier wat Daniël zei. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil der leeuwen toegesloten dat zij mij niet beschadigd hebben. Dat is de overwinning. Des Heere engel schaart de onverbindelijke legermacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Nu jongelui, zou je dan niet met God durven wagen? God staat boven de verspieders. God staat boven al die koningen van Nebukadnezar en Darius, noem maar op. God staat erboven. En dat kan het wel zo'n moeilijke tijd worden, want de Heere belooft geen makkelijke weg door het leven. Maar als God met je wil zijn, wie zal dan tegen je wezen? Daarom wagen met God. Want we moeten de wereld in. We leven in het Babel van de wereld, van de zonde. En in dat Babel van de wereld zijn allemaal hongerige, verscheurende leeuwen. Maar God, de God van Jeruzalem, is er ook. En die God van Jeruzalem, dat is de God ook van je doop. God van de belofte. De God die zijn naam op je voorhoofd geschreven heeft. Gij behoort mij toe. Gij zijt mijn. En daarom op de hoge God vertrouwd. Die heeft op geen zand gebouwd. Denk aan wat er gebeurd is. Jonge mensen. Toen we de eerste keer de gang gemaakt werden naar de kerk. Dat druppels, die druppels water je voorhoofd. Dat tekent. Dat heen wees naar het bloed van de Heer Jezus. Maar ook de naam van een drieënige God. als garantie dat God je niet begeven of verlaten wil, maar dat God je schenken wil, al wat je nodig hebt. En zo luistert de Heer aan de gebeden van jonge mensen. Staat dat trouwens apart in de Bijbel opgetekend. Ik herinner er vanmorgen weer aan. Weten de jongens dat nog? De meisjes? Wat staat in de Bijbel van een jongen die tot God riep en God hoorde? Denk je maar aan dat kind van Hagar in de woestijn. Dreigde daar van de dorst om te komen. En dan staat er dat die jongen riep tot God. Wat, dat weten we niet. Het was nood, hij riep. En dan staat er, God hoorde de stem van de jongen. Die vergeten de jongelui in de kerk. God luistert naar je stem. Want de kinderen in de kerk ook die vergeten dat God wil ook kinderen ontvangen. Laat de kinderen tot me komen. Verhinder ze niet. Daar zullen ze het koninkrijk der hemelen. Vaders en moeders. Met onze kinderen mogen we tot God komen. En dan kan het wezen. Misschien hebt u dat wel eens opgemerkt. Dat de kinderen ons als ouders, vader en moeder beschaven moeten. Ja, God leert de ouderen vaak ook door de kinderen. Kinderlijk kan een kind soms openbaren datgene wat we noemen de vrezen God. Dat kinderlijk vertrouwen. Dat kinderlijk op God de Heer leren zien. Dan nu uit de mond der kinderen en der zuigelingen zelfs staat er, heb ik mij lof bereid. Laten we dan zo, waar we dan staan, aan het begin, jongelui, van het jeugdwerk. Laten dat jeugdwerk dan u aan mogen bevelen om zo te beginnen. Binnen beginnen. En dan het woord van God in het centrum van je arbeid. En niet vergeten wat de naam Daniël betekent. God is mijn rechter. Niet de mens dus. Niet deze of geen dominee. Niet deze of geen hoogleraar. Nee. En God is mijn rechter. En God heeft zijn rechter gegeven hier in zijn getuigen. Dit getuigenis, dat eeuwig zekere, en dat zal de Heer dan met zijn zegen willen kronen. De Heer geven dat ten beste van ons en onze kinderen uit genade om Jezus wel. Amen. Wij zingen nu Psalm 34, het tweede vers. En het vierde vers komt maar: God werd begroot en de Heer Engelschaar onverwinderen legermacht. Psalm 34, vers 2 en 4.
eindig u met dank zijn. Heer, we danken u dat wij vanmorgen hier samen te zijn. We mochten luisteren naar een gedeelte uit uw woord. Dat ons bepaalde bij de betekenis van het echte, ware gebedsleven. Wij bidden, zegen gij het gepredikte woord voor het hart van ons, onze kinderen. Dat als jonge mensen en dat we ouder erachter staan mogen leren bidden. En dat zij, de jeugd namelijk, straks hun jeugdwerk bidden voor een aanvang. Binnen voortzetten en binnen verenigen. En dat ze daarvoor doen zo dat uw woord het richtsnoer van het leven zijn mogen. En dat in al de arbeid dit gezien mag worden, namelijk dat gij de rechter zijt. Dat gij oordeelt, dat gij beslist ook over dingen die schijnbaar zo onschuldig zijn. Want we hebben gehoord over dat eten van die onreine spijzen. Schijnbaar onschuldig, maar gij had het verboden. En daarom, Daniel deed het niet. Leer dan al de jongeren leven naar uw woord, naar uw wet en bewaar onze kinderen voor de afleidingen, voor de afgeleidingen die door de verduisternis en door de wereld vandaag al meer en meer aandringen op het leven van ons, onze kinderen. Bewaar ons voor en zegen gij onze kinderen als jongens, onze meisjes, onze vaders, onze moeders en houd ons allemaal dicht bij uw woord, dicht bij uw getuigen dat eeuwig zeker is en dat de plaats voor ons alle leven zijn mag, de binnenkamer van het gebed. Gedenk u dan, ook aan de kinderen die niet willen, de kinderen die de verkeerde kant uitgaan. Er zijn ook zoveel verloren zonen, verloren dochters. Heere, gij zijt de machtige, we hebben gehoord, het briesend paard doet ge eindelijk sneven, hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Heere, gij hebt de macht ook over die kinderen die dwars zijn, die verkeerd zijn, die niet naar uw woord en uw wet willen leven en niet naar de ouders willen luisteren. Heere, gedenk ook aan de jeugd, wil gij ze terugbrengen door uw woord en uw wet en geef dat zij dat doopsteken niet vergeten worden op hun voorhoofd. En dat u de God des doops, de God der belofte, de God van Jeruzalem, mogen leren nodig kennen. Heere, gij zij de machtige om het harde hart te breken, om kinderen terug te brengen die afgedwaald zijn. En geef dat wij in onze kinderen opmerken mogen dat gij voortgaat met uw werk en dat gij ondanks alles, ondanks al die verspieders, ondanks de dreiging met de leeuwenkuil, dat gij uw kinderen bewaart. Heere, geef dan ons genade met elkaar. Geef dat we als ouderen de juiste, de rechte plaats in ons leven mogen zien en innemen. En dat we als ouderen wel als voorbeeld mogen zijn voor onze kinderen, voor de jongeren, voor de jeugd ook van vandaag. We beleiden als ouderen ook de zonde van ons leven. We beleiden onze tekortkomen. We bidden vergeef het ons en schenk u ons kracht, genadekracht, om op die weg voor te gaan die u voor dan ons vanmorgen hebt uitgestippeld tot zegen van ons leven, tot zegen van het leven van onze kinderen. En dat we vooral u, de grote voorbidder in het oog mogen houden, die aan de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt, die zijn leven eenmaal heeft afgelegd, is vernederend in de dood, in de dodenskruis, maar die thans uitermate is verhoogd, en die als de verhoogde koning zijn weldaden weggeeft, uitdeelt aan kinderen, aan jongens, aan meisjes, aan mannen en vrouwen, ja, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Maak u ons daar dan deelgenoot van, want dan zijn we rijk, gelukkig in u, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten besluite van deze dienst, Psalm 23, vers, met trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Psalm 3, tweede vers. Laat onze vrede naar uw woning en van de zegen des Heeren in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.